Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 203 van de invasie. En Arjan, hoe gaat het met het Oekraïense offensief?
Nou ja, over Gerson is gewoon een totale radiostilte, dus ik weet heel weinig wat daar gebeurt. Je leest al vage berichten op Twitter dat er bij Davidiv Britse, dat is in die Gerson-regio, dat er een Russische bomber en een Russische gevechtshelikopter is neergehaald. Het zal allemaal wel, we kunnen het allemaal niet controleren. In het oosten weten we natuurlijk meer. Hè? Zelensky heeft dat plaatsje Izium bezocht, dat natuurlijk is bevrijd, heel spectaculair. Ja. Hè? Mm-hmm. En het volgende doel is nu Liman, dat ligt 50 kilometer ten zuidoosten van Izium.
En dat ligt in de Donbass, hè?
Dat ligt daar of dat heel dichtbij, geloof ik. Oh, En daar wordt overigens ook hevig gevochten nu.
Ja, dat klopt. Maar er wordt ook inderdaad goed verzetgebied geboden van Russische zijde. Dus je ziet ook dat die lijn waar Rusland zich nu heeft ingegraven... Een beetje links van Liman ligt. Er is een pocket van Oekraïense... militairen die proberen Liman te pakken, maar de lijn die loopt daar naar boven.
Ja, Oskil rivier.
Exact. En daar is een rivier die loopt eigenlijk van noord, eigenlijk zo'n beetje van noord naar zuid, kan je wel zeggen. Ja. Die rivier, dat is de nieuwe scheidslijn. Dat is natuurlijk een logische demarcatielijn tussen de beide troepen. Daar kun je ook makkelijk achter verdedigen. Als je er overheen gaat, dan kom je met grote logistieke problemen te zitten. En we hebben al eerder erover gesproken van is het nou mogelijk dat Oekraïne over die rivier gaat en probeert de boel te ontzetten aan de andere kant, zeg maar aan de rechterkant van de rivier, aan de Donbasskant. Ja, dat wordt toch wel heel erg moeilijk hoor, want Oekraïne zegt zelf, we moeten erg uitkijken dat we onze logistiek niet feitelijk overspannen laten worden. Want hoe verder je weggaat, hoe moeilijker het wordt om te bevoorraden. En in die zin is die hele operatie bij Liman ook al een risico. Maar goed, ik bedoel, laten we kijken hoe het gaat lopen.
Zelensky zei daar ook in Izium, dat ze hebben inmiddels 8000 vierkante kilometer bevrijd. Ja. En ze zijn daar nu bezig met stabilisatiemaatregelen, zei hij. Dat is in de helft is dat al gebeurd, en de andere helft doet nog. Ja, je zult daar ook moeten kijken of daar nog eventuele verraders zitten of zo, kan ik me voorstellen.
Die zitten er ook, dat is duidelijk. Er zijn nog resten van het Russische leger overgebleven. En natuurlijk, die zitten daar en dan moet je opruimen.
En ik heb ook een stuk gelezen, jongens, dat de Russen die dus weg zijn gegaan, die hebben vreselijk geplunderd. Hè? Schilderijen uit verlaten huizen, voedsel, alcohol, fietsen en kleren. Het is toch ook werkelijk tuigen. Het is gewoon verschrikkelijk.
Nou ja, dat gebeurt dus in interessant genoeg, in het zuiden, in Kherson gebeurt dat dus ook. Ja. En dat zou er dus inderdaad op kunnen duiden dat men toch probeert weg te komen op een of andere manier als het fout is. Met name motorfietsen zijn buitengewoon populair. En dan kun je er inderdaad mee uit de voeten maken. Maar dus die hele operatie in Kherson, dat is moeilijker dan in het noorden. Hè? Dat we daar even goed naar kijken. Want daar zijn de Russen beter ingegraven. Daar is de tactiek ook anders. Hè? Daar is de tactiek, probeer die troepen ten westen van de Dnieper te isoleren. En als dat gelukt is, maak er dan een einde aan, om het maar zo te zeggen. En dat is in het noorden is dat heel anders, omdat wat Arend-Jan ook al een paar afleveringen geleden heeft gezegd, er was een overweg van 8-1. 8 Oekraïners tegen 1 Rus. Ja, weet je, dat is onhoudbaar en dan kan je zo doorlopen.
Ja, het is indrukwekkend. Ik lees trouwens ook allemaal totaal onbevestigde rapporten en berichten dat er ook af en toe Russische soldaten op de vlucht worden gesignaleerd. Kijk, we weten gewoon niks wat er in de Gerson allemaal gebeurt. Hè?
Nee, klopt. Maar hier past wel in het beeld, hè, dat zijn ook berichten die tot ons komen, dat men vanuit Rusland toch aarzelt nu om nieuwe troepen naar Oekraïne te gaan sturen. Hm. Omdat de hele commandovoering ligt op zijn gat. Generaals worden gewisseld. En je komt dus in een situatie terecht waarin eigenlijk het verband uit die strijdkrachten wordt gehaald, die Russische strijdkrachten wordt gehaald. En dan wordt het wel erg lastig om daar diverse troepen in te brengen die misschien ook wel niet goed geoefend zijn. En dat is ook een recept voor een ramp. Dus je ziet dat, en dat is echt interessant om te zien. En dat is wel echt heel bijzonder hoor, dat we dat nu aan het zien zijn. Dat is dat de cohesie uit de Russische strijdkrachten lijkt te verdwijnen.
Ja, en Poetin zit dus aan alle kanten knel. Hè? Dus de mobilisatie wil hij niet. Terwijl er dus de nationalisten daar dus nu om vragen. Met name die Zyukhanov, de leider van de communistische partij in de Duma gisteren. Hè? Maar dat wil Poetin niet, omdat hij gewoon bang is voor een opstand van die middelklasse ouders in Moskou en Sint-Petersburg. Hm. Nou, het gaat militair natuurlijk helemaal niet goed, terwijl hij het allemaal zelf loopt te ontkennen. Hij moet nu maar gewoon hopen dat het Westen instort. Maar daar lijkt het steeds minder op. Het lijkt echt dat het Westen zichzelf hervindt en de eenheid bewaart. En dat brengt ons automatisch bij von der Leyen en de State of the Union van
nou,
de Europese
Unie. Nog even, als het mag, nog even terug. Want de blame game is natuurlijk ook begonnen in Rusland. Hè? Er wordt nu man aan macht geprobeerd om de schuldvraag van het bord weg te krijgen van Poetin. Hij zou slecht geadviseerd zijn. Hij heeft waardeloze generaals. Vandaar dat die continu worden vervangen. Dus er is echt wat aan de hand op dit ogenblik achter de schermen. En realiseer je, die communist, die Zyukhanov, die zich heeft uitgesproken voor mobilisatie. Die zijn niet tegen Poetin in die zin dat ze niet tegen de oorlog zijn, maar ze vinden dat de oorlog op een verkeerde manier wordt gevoerd. Hmm, dat is wel even belangrijk om dat te zeggen. Je ziet wel allerlei berichtjes ontstaan in heel uit bijvoorbeeld gemeenteraden die vinden dat Poetin moet aftreden. Dat is gebeurd in Sint-Petersburg. En dus dat loopt wel door en het ziet er naar uit, maar jongens, dat is ook allemaal wel klein bier tot nu toe. Dat er toch iets begint te ontstaan in Moskou van wat is het nou wel oké wat we aan het doen zijn en wat moet die Poetin dan?
Ook op de staatstelevisie zag je meer interessante beelden, dat daar openlijk over een nederlaag wordt gesproken en nagedacht over hoe nu verder. Want het lijkt er niet op dat Poetin veel besluiten neemt, maar dat er wel mensen zijn die nadenken, we kunnen toch niet op deze voet voortgaan.
Ik zie twee trends. Ik zie dus de nationalisten, die vinden dus dat Poetin die oorlog niet goed gedaan heeft. En zijn er ook heel erg mondig en openbaar en vocal over.
Dat is een grootste gevaar over Poetin, die nationalisten.
Absoluut. En de tweede, en daar blijf ik me echt over verbazen. Er zitten natuurlijk allemaal Poetin-loyalisten in die talkshow. Maar sommigen gaan echt extreem ver. Ze praten dus gewoon over, dit is geen speciale operatie, dit is een oorlog, zeggen ze. Nou, volgens mij moet je daar een boete voor betalen.
Ja, klopt.
Maar dat zeggen ze gewoon. En ze zeggen ook letterlijk van, nou, we zijn gewoon totaal verkeerd bezig. De Oekraïnse krijgsmacht is veel sterker dan wij. En we moeten hiermee stoppen. Het wordt gewoon allemaal gezegd, hè. En ik blijf dat nog steeds. Kennelijk voelt die jongen zich safe om dat te zeggen.
Ja, nou ja, het gaat wel echt, weet je, je zei, we hebben niet zoveel zicht op Gerson, wat daar gebeurt in het zuiden. Inderdaad, maar wat we dus wel weten is dat bijvoorbeeld daar de bewegingen van burgers aan banden wordt gelegd. En zijn natuurlijk als het dood, ook voor die partizanen. En die partizanen die trekken door dat land heen en die schieten, laten we zeggen, handlangers van Rusland dood. Gouverneurs daarvan weten we ook al. Sommigen die zitten in Rusland omdat ze eigenlijk in hun leven in hun eigen bezet gebied niet meer veilig zijn. Dus we weten, en die partizanen, dat moeten we echt gewoon heel goed gaan volgen de komende tijd. Dat die dus echt de boel van binnenuit aan het ontregelen zijn. En dan zie je dus ook nog een keer die zwakke krijgsmachten daarbij. Nou, dat is wel feesten hoor, voor Oekraïne en niet voor Rusland.
Ja. En ook in die talkshow wordt dat dus gewoon benoemd. Hè? De bevolking houdt niet van ons. Jongens, dat is toch, dat kan je, mocht je toch een maand geleden niet zeggen?
Nee, maar dit is echt gewoon. Kijk, die, die, militair gezien wat daar gebeurd is in het noorden. Nou, we hebben net ook gezegd, en jij ook, Arend-Jan, 8 staat tot 1, dus dat was doorlopen. Het is een massale inlichtingenfailure. Het is ook zo dat dus kennelijk, ook al was men op de hoogte wat daar gebeurde, dat dat uiteindelijk niet bij de hoge legerleiding is terechtgekomen. Logisch, want die wordt continu vervangen. De laatste generaal die er zat, die werd na 16 dagen alweer vervangen. Dus dat zit fundamenteel zit dat daar verkeerd. Zelfs dit soort grote dingen zien ze niet meer. Ja, dan ontstaat er wel een situatie waar het maar zeer de vraag is of dat hele Russische leger op een gegeven moment ook niet gaat imploderen. Nou, dat had ik echt na 2 maanden geleden ook niet gezegd, hoor.
Nou, misschien dat Poetins laatste hoop is gericht op ons, op slappe knieën in Europa als de winter eraan komt. Maar Arend-Jan, jij zegt naar aanleiding van de State of the Union van von der Leyen dat je daar wat positiever over gestemd bent?
Nou ja, wat me gewoon opvalt, hè, voordat ik dat vertel, wat me gewoon opvalt is dat die Oekraïnse winst die is zo belangrijk voor de steun in het Westen. Opeens zijn mensen veel optimistisch. Opeens wordt er gesproken over nog meer wapenleveranties. En opeens is er ook enig optimisme dat we die koude winter misschien wel doorkomen. Nou, wat heeft von der Leyen gedaan? Die stond dus in prachtige kleuren van de Oekraïense vlag. Hè, met een geel jasje en een groene hesje, zeg maar. En naast haar, in haar gevolg, stond Olina Zelenska. Dus de vrouw van Zelensky, hè? Nou, ze begon. Dit is ook onze oorlog. Je kent het thema natuurlijk. Hè? De sancties gaan gewoon door. We gaan ze absoluut niet afschaffen. Oekraïne krijgt free roaming tarieven van de EU. Weet je wel? Wat wij ook zo fijn vonden in het verleden. Dat je niet meer zo duur belde naar een Grieks vriendinnetje of zo. Hè? En toegang tot de gemeenschappelijke markt. En verder dus het pakket dat we eigenlijk al kenden. Dus de winst van de elektriciteitsmaatschappijen uit renewables die natuurlijk heel groot is. Die wordt afgeroomd. Ja. De elektriciteitsprijs en de gasprijs wordt ontkoppeld. En ook op de gas en steenkolen wordt de belasting op die winst wordt dus verhoogd. Daarmee denken ze 140 miljard euro op te halen. Dit is overigens, jongens, dit is dus een embryonaal EU-energiebeleid natuurlijk.
Ja.
Je kan zeggen wat je wil, maar dit is gewoon een government. Dit is EU government. Hoe sceptisch je over Europa verder ook kan zijn, dit valt niet weg te poetsen.
Ja, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja.
Ja. En ze eindigen met Putin will fail and the EU will prevail. Nou, dat
valt allemaal nog op te zien, maar ik hou niet zo van dat soort sweeping statements, zoals jullie weten. Maar kijk, ze worden natuurlijk wel gesteund door de Eurobarometer. Hè. 68% van de Europeanen is voor wapenleveranties. 78% steunt de sancties. En dat is wel een grote steun. Hè. Echt een grote steun.
En ook in Duitsland. Ook in Duitsland.
Ja.
Het is echt. Overigens gaat von der Leyen dus vanavond naar Kiev toe. Naar Zelensky.
Oh. Ja. Hey, we moesten nog eventjes Armenië en Azerbeidzjan noemen, want daar zijn plotseling ook echt grootschalige gevechten uitgebroken. Wanneer was het gisteren?
Ja, er zijn al behoorlijk wat doden bij gevallen. Ja, dus Azerbeidzjan worden de Turken gesteund en die is een aanval begonnen op Armenië.
Bondgenoot van Rusland.
Van een bondgenoot van Rusland, daar is ook een vredesoperatie. Het gaat om onder andere Nagorno-Karabakh. Wat daar gebeurt is natuurlijk wel interessant, want de baas van Armenië die heeft al gevraagd aan Moskou om in te grijpen. Hij heeft gezegd van wat gaat de collectieve veiligheidsorganisatie doen die door Moskou wordt geregeld. Dat is een soort van NAVO en er zit ook een soort, veiligheidsgarantie zou ik het niet helemaal willen noemen, maar wel een soort bijstandsclausule in. Dus Moskou moet wat doen, doen ze niks. Dan is die organisatie eigenlijk kapot. Ze willen het voorleggen aan de VN-veiligheidsraad. De premier heeft gebeld met Macron, met Blinken en met Michel van de Europese Unie. Dus er is echt wat aan de hand op dit ogenblik. En dat gaan we natuurlijk meer zien nu.
Ja, we zien dus dat het eigenlijk hier dus de Russische macht brokkelt af. Hè?
Ja.
In 2020 had je die oorlog, die ook door de Turkse drones werd beslecht, zou je bijna kunnen zeggen, bij Azerbeidzjan. Azerbeidzjan had grote winst, Armenië verloor veel gebied. Hè? Nou, nu zijn ze dus weer gaan vechten. In 2020 heeft Poetin dus een deal gemaakt. Er zitten ook vredestroepen van Poetin ergens daar bij Nagorno-Karabakh. Nou, dit betekent precies zoals Rob zegt. Als Poetin nou niet interveneert ten gunste van Armenië, dat deden ze overigens neutraal in 2020, hè, dan toon je dus de zwakte van Rusland.
Ja.
Blinken is nerveus. Die zegt van ja, misschien dat Poetin het wel gaat gebruiken om een beetje afleidingsmanoeuvre te maken voor de Oekraïne. Dat vind ik nog een beetje far-fetched natuurlijk.
Ik ook.
Ja. En verder, de EU heeft een gasdeal, jongens, met Azerbeidzjan.
Ja, met Azerbeidzjan. Dat is dus niet handig dat dit nu gebeurt.
Ja, maar Azerbeidzjan is gewoon sterker. Omdat die Turkse drones zo goed zijn. Dus ik zie het eigenlijk wel. Wat denk je, Rob? Ik denk dat Azerbeidzjan dat gewoon wint.
Ik weet het niet. Ik weet niet. Het is natuurlijk al een flinke oorlog geweest zonder drones, bij wijze van spreken. In 2020, zoals je hebt gezegd, 6500 doden, hoor.
Ja. Ook toen met drones, hoor. Ook toen met
drones. Oké, maar dat zijn wel grote aantallen. Ik weet het niet. Niemand zit te wachten op nog een oorlog, maar die gaan natuurlijk wel komen. Want door wat er in Oekraïne nu gebeurt, ontstaat er toch feitelijk een vacuüm. En iedereen die zit natuurlijk nu te kijken van hoe is die staat van die Russische krijgsmacht? Is dat land politiek nog in staat om iets te doen? Heeft Poetin de leiding nog? Als het antwoord nee is, dan val je aan. En dat is denk ik ook precies wat hier gebeurd is. En je ziet er ook met Kazachstan dat er overal pushbacks ontstaan van wat moeten we eigenlijk nog met deze club van Russen.
Exact. En de Armeniërs zijn dus ontzettend bang, want die hebben altijd Russische steun natuurlijk nodig gehad, ook financieel. Ja. En dat valt dus nu weg. En als Poetin inderdaad niet interveneert, als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Dat zie je in Kazachstan. En natuurlijk
hij moet interveneren nu. En hij heeft ook gezegd, ik ga wat doen. Maar hoe zou hij dat dan willen doen met een... Ja, jongens, dit is, hij zit echt in een totaal hoop... Ja, hij begint in een hopeloze situatie terecht te komen.
Ja. Wat zal hij een migrainepilletjes nodig hebben?
Ja, nou ja, jongens, maar kat in nauw, hè. Dat moet je wel even in je achterhoofd houden. Want hij moet natuurlijk gewoon een paar dingen uit de hoge hoed toveren. Als hij echt in nauw komt te zitten, wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan echt mobiliseren? Gaat hij dan weer dreigen met kernwapens, wat hij eerder ook heeft gedaan? Zeg het maar. Ik bedoel, hij heeft nog wel opties over, hoor.
Ja. Dat is heel spannend. Hij wacht wel lang, vind ik. Hij wacht lang. Dus eigenlijk is, wat je nu zou zeggen, er is echt gewoon puinhoop in het Kremlin. Er wordt gewoon ruzie gemaakt. Er worden generaals ontslagen.
Daar lijkt het wel op. Ja. En hij lijkt dus ook om zijn legertop in Moskou heen te werken. Inclusief Shoigu en Gerasimov, respectievelijk de minister van Defensie en de hoogste militair. Of het allemaal waar is of niet, maar ja, je hoort daar wel continu dingen over, dat hij daar omheen zit te werken en dat hij steeds meer zelf de touwtjes in handen neemt. Nou, als je dat gaat doen, ja, dan ga je een situatie krijgen dat de generaals ter plekke zeggen van, nou ja, ik hoor het wel en ik doe niks. Ik neem dus helemaal geen initiatief meer.
Ja. Ja. Laat ik tot slot nog even noemen, aanstaande vrijdag hebben wij ook een migraine onderwerp. Want alhoewel het zo feestelijk gaat, zo goed gaat bij Oekraïne aan het front, moeten ze ook nog economisch overeind blijven. En een derde van de bedrijven is dicht. Ik geloof verwachte economische krimp van 35-40%, begrotingstekort van 5 miljard per maand. We hebben vrijdag Jürgen Richtering, de vicevoorzitter van de European Bank of Reconstruction and Development uit Londen, te gast. De grootste institutionele investeerder in Oekraïne, over hoe Oekraïne economisch op de been kan blijven. Want ook dat moet nog gebeuren.
Oh, dat lijkt me een mooie podcast, daar wil ik wel naar luisteren eigenlijk.
Goed nieuws, je zit erin.
Oh, dat is mooi. Mag ik meedoen? Ja. Nee, maar ik vind het een erg mooi onderwerp en een belangrijk onderwerp. En de Richtering weet er veel van.
Ja. Maar voor die tijd spreken we elkaar morgen nog.
Absoluut.
Ja. Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.